Ja, de stank van smeergeldputten. Leg dat eens uit, de banden tussen politiek en bedrijfsleven, maar ook maffia?
Wel, dat zijn histories uit de jaren 50, 60, die aangesleept hebben tot de operatie Schoon Handen in de jaren 90. Er was een gans systeem waarbij dat het overheidsbedrijf, van de overheidsinstelling ANSA, die waakte over het verkeer, die kende... Van die deed openbare aanbestedingen voor wegenwerken. Onder meer een viaduct in Genua. Hoe gebeurde dat? Dat moest gebeuren in theorie met openbare aanbestedingen. Maar er was een uitzondering bij hoogdringendheid. Mocht dat ook toegewezen worden aan een gekende firma. En dat gebeurde in 89% van de gevallen. Werd dat dus gewoon toegewezen. Nu, die firma's, dat is later aan het licht gekomen, men vermoedde dat wel, die firma's betaalden daarvoor hoge commissies. Aan wie? Aan de diverse politieke partijen. Nu, de grootste politieke partij op dat ogenblik, de jaren 50, 60, was de Christendemocratie. En men had alle overheidsinstellingen en bedrijven, hadden de partijen mooi onder elkaar verdeeld. De Christendemocratie had zelfs ervoor gezorgd dat de commissies, de smeergelden, verdeeld werden onder de verschillende stromingen binnen de partij. Er was zelfs een handboek over gemaakt. Een dik handboek met de percentages wat de verschillende stromingen binnen de partij kregen. Nu, wat deed een aannemer die commissie betaalde? Die commissie, dat werd uitgespaard op materiaal. En wat lees ik in La Repubblica? Die citeren ingenieurs die zeggen dat bij het viaduct in Genua van in het begin bij de bouw bepaalde materialen zijn uitgespaard. Minder materiaal en mindere kwaliteit. Nu, het onderzoek zal waarschijnlijk hopelijk uitwijzen of dat allemaal klopt. Maar hoe dan ook, lang bestond het systeem tot ver in de jaren 90 dat alles... Op alles wat overheidswerken waren, wegenbouw enzovoort, ziekenhuizen bouwen, scholen bouwen, vuilnisophaling en noem maar op, dat daar commissie werd betaald. Men noemde dat Antiontopoli.
U zegt in uw artikel ook iets interessants. U zegt dat het was niet alleen de Christendemocraten die u al uitgebreid vernoemde, maar ook de Socialistische Partij, PSI. Maar dan zegt u daarbij, die moest helpen om de communistische PCI van de macht te houden. Legt u dat eens uit?
Wel, de Christendemocratie verzwakte kon met zijn kleine bondgenoten, traditionele bondgenoten, niet meer aan de meerderheid komen. En daartegenover stond tot in de jaren 60 een soort linkse unie van de machtige communistische partij en de veel minder sterke socialistische partij die altijd tussen 10% en 14% schommelde. Nu, wat heeft men gedaan? Men heeft de socialistische partij meer en meer bij het regeren betrokken. Maar de voorwaarde was natuurlijk dat die partij een groter aandeel kreeg bij de commissies. En een onevenredig groot aandeel. In veel gevallen was dat 20%, 25% tot 30%. Ze kreeg grote overheidsinstellingen, bijvoorbeeld het overheidsbedrijf EFIM. En dat is bij ons bekend geraakt omdat Augusta, het helikopterbedrijf, maakte daar deel van uit. Wel, heel dat stuk was toegewezen aan de socialistische PSI. Wat betekende dat? Op alle contracten die bij EFIM werden gesloten, dus ook de verkoop van Augusta-helikopters, ging de commissie naar de socialistische partij. En dat is nogal spectaculair bij ons in het nieuws gekomen met de Augusta-omkoopaffaire.
Ja.
Maar er werd, men vergat niet dat men best ook de oppositie erbij betrok. En bijvoorbeeld bij lokale contracten bleek dat, gelijk in Napels, was een verdeelsleutel voor alle partijen die in de gemeenteraad zaten. Ook de neofascisten en ook de communisten. Die kregen ook een deel. Men ging ervan uit, als je iedereen medeplichtig maakt, dan zwijgt iedereen.
En terecht waarschijnlijk. En dan kwam die operatie Propere Handen, dat was begin jaren 90, als ik mij dat nog herinner. En dat heeft dat dan niet helemaal opgelost?
Nee, nadien is gebleken bij allerlei enquêtes recent, twee, drie jaar geleden, dat systeem in feite blijven bestaan is. Het is niet meer zo algemeen. Vroeger was het echt de regel, commissie betalen. Nu is het meer uitzonderlijk, maar alle partijen proberen toch nog altijd hun aandeel te hebben. Ook de partij van de sterke man van uiterst rechts, de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, de Lega Nord, nu de Lega, die heeft ook meegedaan aan allerlei politieke verkavelingen, waarbij ook zij zwaar commissie gekregen heeft. Er zijn trouwens processen gevoerd en uitgesproken waarbij dat de stichter van de partij, Bossi, zwaar veroordeeld is. Nu, ik zou zeggen dat is één aspect van het drama van de viaduct. Iets anders is ook, en dat is algemeen voor de westerse kapitalistische wereld, kunt je zeggen, dat is een verwaarlozing van infrastructuur die we meemaken sinds de jaren 60, 70. En die erger geworden is de voorbije tientallen jaren.
Mag ik eerst nog eens eventjes terugkomen, u mag erop ingaan hoor, maar over die betrokkenheid. Want u hebt het ook over het feit dat er een interne afrekening zou kunnen komen. U hebt dus de nieuwe sterke man, de Salvini, is die dan wel zelfproper? En gebruikt hij dit gewoon om een af te rekenen met tegenstand binnen zijn partij? Of hoe ziet u dat?
Hij heeft tegenstand binnen zijn partij, omdat hij van een separatistische noordelijke partij heeft hij nu gewoon een pan-Italiaanse, sterke, uiterst rechtse partij gemaakt. En er is weerstand tegen vanuit de stichters, die nog altijd zweren bij dat regionalisme of zelfs separatisme. Maar hij kan ervan profiteren van heel die zaak van de smeergelden tot voor enkele jaren om die gewoon verder aan de kant te schuiven wat hij al gedaan heeft. Maar hij zal er ook van profiteren natuurlijk om de sterkste, altijd de sterkste oppositiepartij, de Democratische Partij, om die de zwarte piet toe te spelen. Want wie zit er in die Democratische Partij? Dat zijn de erfgenamen van zowel de Communistische Partij en vooral van de Christendemocratie. Dus dat is nu, dat ligt voor de hand, dat Salvini zal zeggen van kijk, al die corruptieaffaires, het feit dat daar met slecht materiaal gewerkt is, dat daar smeergelden betaald zijn enzovoort, wie waren dat? Dat waren uw voorgangers. Je bent daar een erfgenaam van. Nu is al moeilijk de mensen die nu in die Democratische Partij aan het roer zitten, niet persoonlijk kunnen beschuldigen, maar wel zeggen van kijk, jullie zijn de politieke erfgenamen van heel dat corrupte gedoe van de jaren 60, 70, 80.
Ja, maar hij had zelf geloof ik ook al lokaal een mandaten, dus hij was geloof ik, zat hij niet in de gemeenteraad, dus is hij dan zelf proper? Tot zover we weten.
Dus wat ik weet, heeft nog geen enkel medium in Italië hem kunnen beschuldigen van en dat hij persoonlijk betrokken zou zijn bij corruptieschandalen.
En dan ging u dus als volgend punt ingaan op het bredere probleem en de desinvestering in de publieke infrastructuur?
Ja, in alles wat openbaar domein is in feite. Infrastructuur, wegen, luchthavens enzovoort, maar ook wat schoolgebouwen, ziekenhuizen, openbaar vervoer, noem maar op. Heel dat domein wordt al tientallen jaren verwaarloosd. En dat neemt steeds dramatische vormen aan. Het is niet alleen in Italië dat zo is. Dat is bij ons zo. Als je naar ons wegennet kijkt. Nu, ik woon in de Vlaamse Ardennen. Mijn buren die klagen bij hun garage dat hun auto na 3-4 jaar al zware schade leidt, van die sturen brieven naar bijvoorbeeld Renault in Brussel en die antwoorden, ja mevrouw, u weet toch wel dat ligt aan het wegennet in uw streek, dat er zo schandalig slecht aan toe is. Ja. Dat is Dat is hier zo. De tunnels in Brussel, enfin, de metrostations in Brussel, waar de brokstukken naar beneden vallen. Dat is in Duitsland zo. Dat is aan het licht gekomen bij de... een beetje in de actualiteit gekomen bij de verkiezingscampagnes vorig jaar. Dat men het had over het wegennet dat er heel slecht aan toe is. Schoolgebouwen, containers waar dat de kinderen les krijgen. Nu de Verenigde Staten, dat is zeer dramatisch. Een derde van de bruggen, een derde van de wegen zijn in schandalige staat. Men heeft uitgerekend dat in sommige streken, dat gemiddeld in de Verenigde Staten, een autobezitter gemiddeld per jaar €300 supplementair uitgeeft te gevolgen van het slechte wegennet. Maar in sommige gebieden in Californië, in de buurt van Silicon Valley, is dat €600 per jaar per auto. Die extra worden uitgegeven door slecht wegennet.
Oké, dus de internethighway daar is up-to-date, maar de fysieke highway niet echt. En dan wordt er natuurlijk verwezen naar privatisering, zeker hier in Europa. En hebben we het over de rol van de uitbater Atlantia, die u ook vermeldt. Kunt u daar misschien, want daar zegt u toch ook wel wat over in die stukken, hè? Want ten eerste zegt u bijvoorbeeld dat Beppe Grillo, dat voor is dat het beheer van bruggen en wegen weer een zaak van de staat moet worden. Is dat een nieuw standpunt of vond hij dat ook voor de ramp?
Dat is altijd zeer dubieus geweest. Het Vijfsterrenbeweging is, ik zeg eerder al uitgesproken, voor de nationalisatie van allerlei sectoren, is bijvoorbeeld tegen privatisering van de watervoorziening enzovoort. Dat wel. Maar Grillo heeft enkele jaren geleden, van ze zijn tegen nieuwe infrastructuur, terwijl dat er dringend allerlei infrastructuur moet komen, dat de budgetten drastisch moeten verhoogd worden, zijn ze daar tegen de Vijfsterrenbeweging. Ze zijn geweldig actief tegen...
Ze zijn er wel een verschil tussen, er is wel een verschil tussen enerzijds nieuwe infrastructuur en anderzijds het in een deftige staat houden van de bestaande natuurlijk.
Ja, maar daar zeggen ze, ja, dat is de schuld van Europa die ons onder druk gezet heeft om minder uit te geven. En door de besparingswoede moeten we besparen op onderhoud en dergelijke meer. En dat voor een stukje is dat waar.
Dat wordt hier maar ook gezegd, als het over Oosterweer gaat, kunnen we dat dan zogezegd niet doen, omdat Europa ons dat zou verbieden om dat geld dan te lenen of zo. Of dat klopt, is een andere zaak, maar... Ja.
Wel, het is wel breder dan dat. Hè. In Italië en overal in de kapitalistische wereld, zeker in Europa, hebben we het meegemaakt dat er dringend moest bespaard worden, al meer dan 30 jaar, minder uitgeven voor infrastructuur, voor het onderhoud ervan en dergelijke meer. Maar tegelijk, privatiseer, privatiseer, privatiseer. En gelijk in Frankrijk gaan ze nu de Parijse luchthavens privatiseren. Dat zou eind dit jaar van gang gaan. En een van de kandidaten om op te kopen is trouwens Atlantia. En de maatschappij die instond voor het onderhoud van de viaduct in Genua. Die zijn daar ook kandidaat voor. Dat zou gaan om €8 miljard. Nu, men heeft waarvoor moet die 8 miljard dienen? Die 8 miljard, ja, zeggen ze misschien voor schuldafbouw. Men heeft berekend dat als de schuld, de openbare schuld van Frankrijk 90,2% van het bruto nationaal product zou zijn, zou dat door de verkoop van de Parijse luchthaven 90,0% worden. Dat zijn peanuts. Maar intussen verliest men wel een bron van inkomsten. En want jaarlijks heeft de staat daar inkomsten van. Nee, dat moet afgestoten worden. Mm-hmm. En die privatisering, dat is een dogma al 30 jaar. En dat heeft dramatische gevolgen. Deze week was er nog bijna een zwaar ongeval op een geprivatiseerde spoorlijn in Engeland. En dat kwam omdat men bespaard had op seingevers. Waren de arbeiders op de rails bijna overreden door een aankomende trein. In Groot-Brittannië, een van de grote drama's, een van de grote schandalen, en zelfs de conservatieven geven dat toe, dat is de privatisering geweest van de watervoorziening. Mm-hmm. En alleen al de...
Ja, en u hebt het ook gezegd, u hebt het nu over Groot-Brittannië, maar in uw artikel hebt u het ook over Frankrijk verder, dus naast de luchthaven. En u zegt ook, Macron heeft het de openbare opinie niet mee. Want de privatisering van de autowegen is een schandaal.
Dat is in der tijd onder Sarkozy, onder Chirac nog, heeft premier Raffarin onder meer bij die toewijzing van de concessies voor de tolwegen en voor het onderhoud toegewezen aan vrienden van hem, die naar hartelust die tarieven verhogen. Men had afgesproken, ja, de tarieven mogen niet meer verhogen dan de inflatie. Dat is veel meer dan dat. Het gevolg is dat die autowegen, dat de gebruikers veel te veel betalen en dat die niet degelijk worden onderhouden. Er zijn rapporten geweest recent in Frankrijk over het onderhoud van de infrastructuur. En dat is 1/3 van alle bruggen en wegen zouden zeer dringend moeten gerenoveerd worden. Wat stelt men vast? Dat als men merkt dat er iets scheelt aan een brug, dat er toch wel een beetje fissuren, breuken zijn, dat het gemiddeld 22 jaar duurt eer men degelijk ingrijpt. Dat staat in officiële rapporten. Nu, in Frankrijk, als je kijkt naar de desertificatie van het platteland, hoe komt dat? Omdat er niks meer geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer, ziekenhuizen, schoolgebouwen enzovoort, ganse streken ontvolken door het gebrek aan investeringen in infrastructuur. En dan zijn er natuurlijk stadssociologen die zeggen, ja, de mensen moeten maar allemaal in de stad gaan wonen. En dat zijn de dingen op hun kop zetten.
Ja. We begonnen met Italië en u gaf aan de corruptie toen met die overheidsbestedingen en zo. En dan zegt men, ja, de privatisering is ook een middel om die corruptie te verminderen. Maar dan zegt u, dat is toch twijfelachtig.
Dat zeggen ze in Italië. Mm-hmm. Maar dat is net het omgekeerde. Als je gaat privatiseren, gaat je weer werken met toewijzen van concessies, van contracten aan privéondernemingen. Gebeurt dat altijd transparant? Nu, in de praktijk, en want ik heb daar een ander artikel over Manipulite, zoveel jaren later, blijkt dat die systemen van toewijzingen, van onderhandse contracten enzovoort, nog altijd werken. En er komt nog bij in Italië, en dat was ook in de jaren 60 zo, dat je daar dikwijls invloed hebt ook van maffia-organisaties. En dat is geen folklore, hè, maffia. Dat is zeer degelijk aanwezig. En bovendien zijn zeer veel bouwmaatschappijen in handen van maffia-organisaties. In de tijd in Italië heeft men niet alleen wegen en viaducten en zo gebouwd, maar ook bedrijven en havens. En het enige doel was dat bouwmaatschappijen en hun verwante politici daar goed konden aan verdienen. Men heeft bedrijven geplaatst en er wegen naartoe gelegd en die bedrijven zijn nooit open gegaan. Enfin, men noemde dat de kathedralen in de woestijn. Ja. Men heeft havens gebouwd die tot niks dienden.
We hadden hier destijds ook wel zo het zwart boek van de projecten, geloof ik, hè, in België.
Ja. Ik denk dat we in hetzelfde bedje ziek waren. Mm-hmm. Dat er veel parallellen zijn.
Goed, dank u wel voor uw uitgebreide toelichting over Italië in het algemeen. En naar aanleiding van de instorting van de brug, de Morandi-brug in Genua, die dus beheerd werd door Atlantia. En die kandidaat is voor de overname van de Parijse luchthaven ook. Je zegt ook, ze hebben al de luchthaven in Nice. Maar we kunnen de mensen geruststellen, de luchthaven in Antwerpen die wordt uitgebaat door een Frans bedrijf. Dank u wel, Freddy de Pauw, voor uw toelichting. En tot een volgende keer. Hè.
Ja, dat is graag gedaan. Dag.